De tekst voor deze avonturen vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 14e hoofdstuk, het 23e vers. Lucas 14, vers 23, waar het woord des Heren aldus spreekt. En de Heer zeide tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Zijn wij hierboven het huis, komt toch vol. Vanmorgen hebben wij overdacht het 21ste vers, dat die dienstknecht uitgezonden werd om in de stad en de wijken de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden in te brengen. En we hoorden daaruit naar het historisch verband hoe de Heer in het huis van die fariseer een ogenblik de klemtoon daarop legt, dat niet een ieder die roept: Heere, Heere, zalig is hij die brood eet in uw koninkrijk, ook inderdaad het brood des levens zal proeven en smaken. Want wij hebben gehoord hoe dat in de geschiedenis van dat volk ook uitgekomen is. Wie van de oversten heeft in hem geloofd? Het Sanhedrin, een enkele, waarvan wij lezen. Later komen erbij. Maar in het gemeen genomen waren er weinigen van de oversten, van de geestelijken, die geloofden in hem die het brood des levens is. En toen hebben we gehoord dat die koning, die trouwe vader, die zijn enige zoon als een dienstknecht gezonden heeft, hoe die dienstknecht zijn voetstappen richt naar de ellendige, naar het hopeloze, naar datgene wat in de ogen van de hogen onder Israël niet meetelde, afgeschreven. Brandhout, wrakhout. Ik wil nog even dat verband noemen, omdat vanmorgen heb ik daar nog niet veel van gezegd, van die hier genoemde. In de eerste plaats werden genoemd vanmorgen in de tekst de armen. De armen, dat waren onder Israël de niet in tel zijnden, de armen. Het woordje arm wil in de Bijbel altijd zeggen, ja, het wil eigenlijk heel veel zeggen, maar ik wil u enkele betekenissen noemen. Dat zijn mensen die het gewicht niet halen. Als je nou zou wegen, je zou het op de weegschaal zetten, dan zou de weegschaal doorslaan naar de verkeerde kant. Dat wil het grondwoord voor armen ook zeggen. Te licht bevondenen. Mensen die in aller oog beneden het normale zijn weggezonken. Mensen die Gods gunst niet deelachtig zijn, want God had immers zijn zegen beloofd. Zo droomden degenen die rijk waren onder de fariseeën en de schriftgeleerden, dat het een bewijs was van Gods bijzondere gunst. En die arm waren, die droegen hier reeds de blijken dat zij niet in Gods gunst deelden. En de rijken hadden toch ook het woord aan hun zijde nadat zij dachten: doe dit en gij zult leven. Ik zal geen van de plagen op u leggen die ik op de heidenen gelegd heb. Overvloeiende most, honing, melk. Daarbij, als je rijk was, dan had je nog een bijzonder voordeel als fariseer zijnde, dat je niet zou hoeven te ploeteren voor je dagelijkse bestaan, maar dat je bezig kon zijn met de wetten. Want ze hadden zoveel leringen ook erbij gemaakt bij de wetten van Mozes. Daar had je wel een mensenleven voor nodig om daar goed in thuis te raken en om alles uit te werken. Zo haakt men het een in het ander. En toch als je heel de Bijbel doorleest, dan kom je telkens tegen van de armen en van God die hun rechtszaken recht. Op u verlaat zich de armen. Nou wil dat niet zeggen dat je daarom geen geld hebt of geen goed zou hebben. En dat de rijke niet arm kan zijn. Maar toch onder Israël ging het vaak gepaard met elkaar. Iemand die de Heere vreesde, die was ook vaak wel arm. Vandaar al die vloekspraken van de profeten als ze die rijken, die hun knechten en hun landgenoten hun rechtszaken niet richten, want ach, er zat niets achter. Er zat niets achter. Was er een rechtsgeding, dan dacht de rechter, er is niet veel aan te verdienen. Uiteraard was dan ook voor die armen zijn laatste hoop dat God eens recht zou doen naar zijn gerechtigheid. Want de rechters die keken niet zo nauw. Het was een vloek onder Israël dat de rechtszaak van de armen, van de wees en de weduwe, niet recht gericht werden. Wat had zo'n man dan nog? Of zo'n vrouw? Op u verlaat zich de arme, de wees en de weduwe. Vandaar dat David zo vreselijk boos was toen hij hoorde van de profeet dat verhaal van die rijke man die visite kreeg. En toen liet hij dat ene ooilam weghalen van die arme. Dat als een huisdiertje vertroeteld werd in huis. En hij slachtte het en zette het zijn gast voor. Die man is gewisselijk een man des doods, zei David. Gij zijt die man. Arm, dat betekent nog iets. Nou ja, het betekent nog veel meer. Arm heeft ook iets te maken met een haas. Met een haas, ja. Je kent het wel, het woord dat wel eens gebruikt wordt onder ons, zo bang als een haas of als een wezel. Maar een haas is ook bang. Je moet maar eens in het plant lopen en zo'n haas, kom je erop in, hij vliegt weg, zijn oren overeind. Die armen die hier bedoeld worden in de schrift zijn ook bange mensen. Bang, ja. Want ze hebben niet veel perspectief, ze hebben geen uitzicht. Er zijn erbij die hebben allerlei verkeerde bezigheden ter hand genomen. En die verwachten ieder ogenblik in de kraag gegrepen te worden door de gerechtsdienaars. En voor het gericht te worden gedaagd. Armen. De niet-hebbers. Dat betekent het eigenlijk samengevat. Armen wordt het evangelie verkondigd, zei de Heer Jezus eenmaal. En dan gaat hij nog verder, ging hij net noemen, arme verminkte. Ja, had je toen ook. Die verminkt waren er allerlei ramp, ongeluk. Mensen die een been of een arm of een voet kwijt waren of wat dan ook. Ik hou even het natuurlijke beeld vast. Kreupelen, die kreupel geboren waren zelfs nog, die gevallen waren. Die afhankelijk waren, die niet vooruit konden. En blinden. Die de weg niet weten. Het licht dat in hun is, is duisternis. Zij tasten naar de wand. Ze zijn aangewezen op het medelijden van mensen. Dat die hun helpen. En dat die ze brengen waar ze wezen willen. Ach, hier tezamen zien we een veelheid van trekken ons getekend. Wie en waaruit Gods kerk eigenlijk bestaat, dat het welbehagen van de Vader zich nu uitstrekt tot hetgeen niets is, het armen en het verachten. Opdat het rijke beschaamd zou worden, hetgeen iets is, teniet gedaan zou worden. We hebben gehoord dat de Heer Jezus daar een vingerwijzing mee gaf,
Zo keer ik mij tot tollenaar en zondaar. Ongelukkige, krankzinnige. Mensen die van de duivel bezeten zijn, die tussen de graven verkeren. Mensen die in een gesticht thuis horen. Melaatsen die de gaten in hun lichaam hebben. Een volk dat in duisternis wandelt, die zullen tot hun grote verbazing een licht zien. Ik heb u één beeld genoemd uit het evangelie, maar er zijn er zoveel waaruit wij merken. Die Levi, die tollenaar, die vrouw die in het midden gesteld werd als een overspeelster. En er zijn er zoveel. Een mannetje dat gedragen werd en door het dak voor de voeten van de koning neergelaten. Anderen die aan de kant van de weg zaten te schreeuwen. En de mensen zeiden, bedaar toch, schij uit man. Maar ze riepen des te harder. Soms ook mensen die helemaal nergens op gerekend hadden, die een keertje in de synagoge zaten, helemaal krom, met de neus bijna op de knieën. En die opeens door de koning naar voren geroepen werden. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de hand op haar. En zij werd terstond wederrecht. En verheerlijkte God. Dat is het toch een groot geheim. En een troostrijk woord. Dat evangelie der zaligheid. Dat zich nu uitstrekt tot het ellendige. Hetgeen niets is. Soms denk je wel eens als je van jezelf dat mag geloven. En van jezelf mag zien. Dat je zo'n ellendige bent. Ook al ben je dan misschien in het natuurlijke leven niet zo arm. Maar dat je arm bent voor de Heere. En naakt. Dat je wel eens gezegd hebt. Heere, wat moet u toch met zulke mensen doen? Dat u nou de allernaarste mensen uitverkoren hebt. En dat u daarmee op pad wil. Met lammen en blinden en kreupelen. Ja, en zo is de Heere nu. Dat heeft hij zo gewild. Een mens mag hoog en laag springen. Dat heeft de Heere zo gewild. Niet vele rijke broeders, gij ziet uw roeping. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Je kunt je indenken dat dat wat geweest is voor die mensen. Toen de dienstknechten kwamen, want die Heer die had het gezegd. Toen die dienstknecht kwam om ze te roepen, die ellendige. Ze verwonderd zijn geweest. De koning bij ons op visite, bij een Levi en zoveel anderen. O, tollenaars en zondaren hoorden naar hem. Het was een verloren zaak met die mensen. Ze waren alle kanten eigenlijk buiten. Ja. En dat was de grond niet van Gods ontferming. Maar daar wilde de Heere zich over ontfermen. En nou komt die dienstknecht. Die komt terug. Hij komt terug. De Heer had gezegd, breng ze. Dat wil zeggen, grijp ze bij de hand. Dat doet de Heer Jezus ook wel hoor. Dat doet de Heer. Hij brengt. Dat wil dit zeggen, er komt van ons helemaal niets op aan in aanmerking. Alle praatjes en leugens dat wij de eerste stap moeten doen. En dat wij toch dit en wij moeten ons hart openstellen. Wij, dat is van de duivel. Wij hebben ons hart gesloten. Maar de dienstknecht heeft opdracht om te brengen. Daarom zal hij ook straks zeggen, Vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Hij zal ze allemaal thuis brengen. Want het feest moet doorgaan en het huis zal volkomen. Maar dan, Daar komt de dienstknecht terug, deze gelijkenis. Op mensvormige wijze wordt het ons voorgesteld. De dienstknecht die komt terug en die zegt, Heere, het is geschied gelijk gij bevolen had. Of bevolen hebt. En nog eens er plaats. Want die Heer die bereidde een groot avondmaal. Op velen berekend. Want er waren veel meer bekeerde mensen dan onbekeerde mensen in Israël. Er waren veel meer rijke mensen dan armen. Er waren veel meer kinderen Gods in eigen oog dan Bastaard kinderen. Die waren niet zo heel veel. Er waren er wel heel wat. Maar de anderen waren in de meerderheid. Het merendeel was bekeerd. Het merendeel gevoelde zich op de troon. Sanhedrin. Met alle daaraan verbonden. En een ieder die nog iets had om te betalen. Die waren in de meerderheid. Houd even het beeld vast. Dus die dienstknecht die komt. En die heeft ze de zaal binnengebracht waar het feest gehouden zal worden. Het huis. En hij ziet dat er nog plaatsen zijn. En hij ziet dat er ruimte over is. En dan zegt de Heer tot die dienstknecht. Ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen. Opdat mijn huis vol worden. Dat is een onuitsprekelijke genade die ik u vanavond voor moet houden. Ook in verband met het heilig avondmaal. Het gaat hier over een avondmaal. Een maaltijd, een feestelijke maaltijd. Maar we mogen wel een geestelijke strekking daaruit nemen in verband met het heilig avondmaal. Dat is hier en straks eeuwig. Maar dan als de beker der verlossingen genoten zal worden. Ga uit, zegt de Vader. Mijn zoon, het is te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om de verloren stammen van het huis Israëls weder te brengen. Maar ik heb u ook gesteld tot een licht der heidenen. En tot een verbond voor de volkeren. Daar heb ik u toe gesteld. Heidenen zullen toevloeien van alle kanten. Zelfs uit het allerverste land. Om bij u te komen. Je had in de stad het leven. Daar wonen de patriciërs. Daar wonen de grote mannen. Daar gaan ze 's avonds hun huizen in. Waar het licht brandt. Daar ligt men aan de tafel om te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Maar je had ook de straten en de wijken. Daar was ook een leven. Dat waren mensen die nog wel in de stad waren. Die leefden van de stad. En haar inwoners, maar die zelf als daklozen, zoals je dat in het buitenland nog wel hebt, en hier ook nog wel in de grote steden, waar onder bruggen en dergelijke soms mensen liggen te slapen. Zo had je dat ook wel in Jeruzalem. Mensen die op de straat huisden. En die leefden van het afval. Want Lazarus was ook nog in de stad, denk ik. Hij werd gedragen door zijn vrienden naar het huis van een rijke man, naar de poort. Maar nou had je ook buiten de stad, had je nog wat. We moesten de stad even zien als een veilige omtuining, ergens. Met alle ellende die er is, maar de stad is de stad, met de muren eromheen. Maar buiten de stad ruik je het land. Voor een oosterling was het haast niet denkbaar, vooral in het verleden toen Israël nog vele oorlogen voerde. Dan hoe je ook was, maar als je maar in de stad was, met de muren, daar was nog een bescherming om je. Er waren nog soldaten. Maar denk erom dat die vier Melaatse mannen, die zaten er niet zo best voor. In de stad was de honger zo groot dat moeders hun eigen kinderen aten. En om de stad heen lag het vijandelijke leger van de Syriërs. En daartussenin, daar zaten een paar Melaatse mannen, die konden in de stad niet terecht. En ze durfden ook niet in de handen van de vijand terecht te komen, want ze dachten dat die maken ons zo dood. Ten slotte van honger en ellende gaan ze er op onderzoek uit. Maar ik wil maar zeggen, dat is het een tekening van het ellendige bestaan buiten de stad. Vandaar dat er zoveel sprake is in het woord van muren en van voorschansen. Doe wel bij Sion, richt de muren van Jeruzalem op. Heeft de geestelijke betekenis. Maar ook in het natuurlijke waren rondom Jeruzalem ook muren. Die door de koningen werden gebouwd. En later ook weer op Gods bevel werden herbouwd. Stad en tempel werden herbouwd. Want de stad was toch uiteindelijk een teken. Het was een prediking, een heenwijzing. Jeruzalem, de stad van de vrede, was een heenwijzing naar de stad die fundament heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester de Heere zelf is. Daarom lezen we, zij waren hongerig. Zij waren dorstig, zij dwaalden in een weg der wildernis, zij vonden geen stad ter woning. Maar roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, heeft hij ze gered. Hij leidde hun voeten op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Maar buiten de stad, wat heb je nou buiten de stad? Geen licht. Gevaar, rovers, dieven, moordenaars, allerlei ongedierte, dat het leven bemoeilijkt. Nou, dan moet je wel heel laag gezonken zijn, als je helemaal niets meer hebt. Als je nou nog een mooi huis en buitenverblijf hebt, maar als je gewoon maar je leven door moet brengen buiten de stad. Hier een beeld van in de gelijkenis het beeld van en de blinde heiden, die van God gescheiden is, die niet het woord had gehoord, die niet dat heil van muren en voorschansen wist, die dood in zonden en misdaden daar lagen. Onbekend, onwetende. Overgegeven, zou je zeggen, door God in een verkeerde zin. Hij was hun niet gedachtig. Ja, dat is erg. Wat zijn er toch een duizenden bij duizenden mensen verzonken die nooit de boodschap hebben gehoord? Maar wat denkt u dan als God de stad die getuige moest zijn van die eeuwige stad in de hemelen? Als wij denken dat achter de vleeselijke muren van die stad veilig zijn. En dat die stenen muren een beschutting zijn om onze zielen. En dat we denken dat dat het bewijs is van Gods gunst dat we in Jeruzalem wonen. En de eeuwige tabernakel God wordt veracht en verworpen, dan is Jeruzalem Sodom, alwaar de Heere gekruisigd is in Egypte. Dan zal de Heere die sterke muren tot het stof toe doen reiken. Hij zal er een puinhoop van maken. Waar het zijne eruit gehaald is, zal de Heer het overgeven aan de vertreding. Zodat de muur van die wijngaard wordt weggebroken. En het wild gedierte daar in huis houdt. Zo zien we ook in een grote lijn hoe dat volk Israël de boodschap van Gods heil gehoord heeft. Ze woonden in een stad. Maar ze hebben van de vleeselijke voorrechten Gods hebben ze vleeselijke werken gemaakt. Vleeselijke roem en eer. Wij zijn het volk. En toen die knecht kwam van God de Heer om te zeggen: ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Toen zeiden ze: wat heeft die man ons te vertellen? En later zeiden ze: heb zo'n godslastering gehoord. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Hoe is de stad een steenhoop geworden? En de Heer heeft gezworen dat er niet één steen op de andere zal blijven. Dat geldt vooral voor ons ook. Voor alle kerken, alle bewegingen, daar waar Gods heil niet onze muur en voorschand is en wordt, blijft er geen ene steen op elkaar. En blaast de Heere alles omver. Maar nou die knecht, die zaligmaker, die heeft van de Vader opdracht gekregen om de stad te verlaten. Want het uitvaagsel van de stad is binnengebracht. Overeenkomstig het woord Gods, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. En Johannes is gekomen, sober. Met de dreigende boodschap, de bijl is aan de wortel der bomen. Ze hebben niet gehoord. Ik ben gekomen, zei de knecht. Ik heb op de fluit gespeeld. Ik heb wel gegeten en gedronken. Met de kinderen, met de discipelen. Want het was die blijde tijd toen hun hals ontslagen werd van de potten. Wel, en ze zeiden: ziedaar, een vraat en een wijnzuiker. Zeiden ze van de Heer Jezus. Daarom, hij gaat de stad verlaten. Hij heeft de ellendige naar het welbehagen van de Vader eruit gehaald. En ook Jozef van Arimathea, een rijk man. Maar hij was ook verminkt. Hij is ook eruit gehaald. Simeon en Anna en alle die de vertroosting Gods in Jeruzalem verwachten. Ze zijn eruit gehaald. Maar er is nog plaats. Daarom, mijn knecht, wend u naar die duisterlingen. Naar die in dood en zonde verzonken liggen. Want ik heb gezworen bij mijzelf: in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Alle geslachten. De Jood mag zich hoogwaardig beroemen Abraham's zaad te zijn. Maar het zal hem niet baten in de dag der dagen waar hij niet wandelde in de voetstappen Abraham. Het zal hem niet baten. Want die is geen Jood, zegt Paulus, die de besnijdenis heeft in het vlees. Niks mee te maken. Maar die is een Jood die de besnijdenis des harten heeft, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Vanmorgen hebben we gehoord van mensen die nog ergens in de stad leefden, al was het aan de zelfkant van het leven. Vanavond gaat het over mensen die nog verder van huis zijn. Ja, maar je kan ook in de kerk zitten vanavond Je kan ook wel onder het woord zitten en dat je daar ook je beeld in vindt getekend. Dat je je beeld gevonden hebt in die akelige ellendeling die zegt, hou me voor verontschuldigd. Ik heb geen tijd. Ik heb grond gekocht, die moet ik bekijken. Of die ander die zegt, ik heb 5 juk ossen gekocht, die moet ik proberen. Of die andere die zegt, ik heb een vrouw getrouwd, man, ik ga nou niet uit. Het is feest bij mij thuis. Die vet is eet en knielt voor Israëls Heer. Want de Heer Jezus heeft deze gelijkenis gesproken om die eigenwillige fariseer, om die mens die daar maar klakkeloos roept, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods, om hem uit de macht der duisternis te trekken, want de Heer Jezus doet nooit iets voor niets. Hij doet het alles om de raad en de wil van de Vader te volvoeren. Houd daar rekening mee, hoor. Als je het niet verder gebracht hebt vandaag dan zo'n ellendige fariseer, en dat je zegt, dan is het met mij voor eeuwig kwijt, dan heeft het woord zijn doel bereikt. Want dan zeggen we, wie vet is eet en knielt voor Israëls Heer. Gij rijken en aanzienlijke, hoor toch des Heren woord. Maar nou, ga uit in de wegen en heggen, die zijn er heel wat. In het oosten niet zo heel veel. Maar toch ook verschillende wegen, bijwegen, kleine paadjes, karavaanwegen. Maar hier in ons land, als je in sommige provincies komt, daar krioelt het van allerlei wegen en paden. Soms maar heel smal. Sommige provincies nog zonder bestrating. Allemaal van die. Het ene is soms nog slechter dan het andere. Vooral als het tijd is van regen en winter. En het is modderig. Zeg, moet je zo denken. Misschien zeg je in je eigen. Mijn weg is verborgen voor de Heer. Want het is een weg waar ik met niemand over kan spreken. Ik kan niet geloven, zegt misschien iemand, dat er één is die zo'n weg bewandelt of bewandeld heeft als ik. Zo erg. Want ik heb wel gehoord van de stad die fundamenten heeft. Maar ik heb toch maar doorgegaan. In mijn eigen leven. Met mijn eigen wil. Met alles wat verkeerd was. Voor mij is het te laat. Voor mij is er geen weg meer. Let eens op, er staat. Ga uit in de wegen en heggen. Er zijn zoveel wegen. Er zijn zoveel donkere wegen. Toen wij de ene weg verlaten hebben, toen zijn we in een doolhof van wegen terechtgekomen. De een is nog donkerder en modderiger dan de andere. Ieder hart heeft zijn eigen bittere smart. Ik kan u niet zeggen hoe erg het kan zijn in de waarneming van de harten. Buiten de stad die daar in de verte ligt. Minder nog dan de tollenaren. Geen huis. Zwervende. Helemaal niets. Op niets berekend dan om straks ergens onder een heg een plaatsje op te zoeken om te sterven. En de begrafenis, nou ja, ze zullen je wel wegdoen. Omdat je kunt zo niet blijven liggen. Maar er is ook niemand haast voor te vinden. Misschien een paar knechten van de een of ander. Vanwege het afzichtelijke van de dood. Hé, ruimt die vent eens op. De rijke man zal ook wel een zucht geslaagd hebben van verlichting. Toen die vuile Lazarus maar dood was. Hè. Dat is ook geen aangenaam uitzicht om op zo'n man elke keer te zien. Die daar in de vette ligt. Zo is het ook met dat volk onder de heggen en op de wegen. En ze dood zijn, nou ja, vooruit. Stop maar zo gauw mogelijk in de grond. In het leven was het niks, in het sterven is het niets. En na de dood is het ook niks. De wegen en de... Ja, wat zou dat voor mensen zijn? Ik weet ook niet wat voor soorten mensen dat zijn. Ze zullen misschien, de een zal wel meer op zijn geweten hebben dan de andere. Maar het is niet veel goeds. Het is meer het gespuis, zouden wij zeggen. En het hoeft nog ineens te bestaan in natuurlijke vaak wel. Maar we betrekken het nou even op ons samen. Het hoeft nog ineens altijd te bestaan omdat ze misschien ingebroken hebben. Omdat ze gestolen hebben of dit of dat. Maar waar ze ontdekt worden aan zichzelf. Waar ze toch een ogenblik zien wie ze zijn. Dan moeten ze alle pretenties laten varen. En grote vagebonden zijn ze voor God in het verborgene. Vagebonden. Dan zeggen ze tegen de Heer. Buiten. Buiten. In alles buiten. Want ik ben wel zo'n dood beest, erger. Ik ben wel zo'n harde steen, nog harder dan graniet. Die tollenaar die kan nog wel eens een traan wegpinken. Ik vind er geen. Misschien zijn er wel zo onder ons. Die Levi die had nog wat om het goed te maken. Zo ook iemand iets door bedrog ontvreemd heeft. Geef het viervoudig terug, Marita. Wegen. Waar zit je? En waar zitten wij? Wegen. Als ze zelfs geen heg meer konden vinden, maar ergens aan de kant in het open veld of in het zand zijn gaan liggen. Anderen die nog zo gelukkig waren om onder een heg te schuilen, voor enige beschutting in de koude en donkere nacht. Och, wat is het toch treurig, hè? Ja, maar als je gelooft dat Gods woord ons leert, en dat is het werk van de Heilige Geest om ons dat, dan is het ook een treurige toestand waar wij in leven, hoor. Dan geloof je toch wat er staat geschreven in ons doopsformulier, dat wij en onze kinderen allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Wij en onze kinderen. En dan ga je ook geloven dat het aan uw kant kan het niet. Het kan nooit. Wat moet je daar nou opschrijven? Voor naam wordt je boven hangen. Voor zulke mensen. Het zijn allemaal NV's. Wat moet je daar nou boven schrijven? En nou zegt die eeuwige vader tot zijn knecht, mijn zoon. Ik heb u gegeven tot een licht der heidenen. Een licht, het welk verlicht het blind gezicht. Een licht tot welke de heidenen zullen toevoegen. Het is Gods welbehaag. Dat is een eeuwige wilsbeschikking, zijn goddelijk besluit. En de knecht is gehoorzaam. Vader, ik heb hun uw naam bekend gemaakt. Ik heb verteld dat u een grote maaltijd aanrichtte. Ik heb hun uw woord bekend gemaakt, vader. Wat ik bij u gezien en gehoord heb, dat heb ik ze verteld. Dat doet de zoon. Hij komt vertellen wat er eigenlijk aan de hand is. En nu komt hij met zijn eeuwige liefde en trouw. Want het huis moet vol worden, hoor. Of dat we het mooi vinden of niet. Of dat we denken het gaat tegenwoordig maar makkelijk dit en dat. Het baat allemaal niet. U. Hoe is het met u? Of leef je nog in de inbeelding dat je een voorstander bent van de oude waarheid? Dat waren de Joden, oude waarheid. Daar hebben ze de borg en middelaar mee aan het vervloekte hout des kruises genageld.
voorstanders waren, maar nooit ontdekt. Nooit ontdekt door de waarheid. Duizenden mensen zitten gewoon altijd onder het woord. En het beklemt ze niet. Omdat het hun ook niet wordt aangezegd. Tuurlijk, er wordt wel gezegd dat het erg zal zijn om verloren te gaan. Maar ons wordt niet aangetoond van de vertrappers dat we zijn met ons vrome gezicht. Met ons nette gedrag. Dat we zulke vertrappers zijn van het bloed des Nieuwe Testaments. Dan wordt de mens gelijk, komt hij in opstand. Zegt hij, ja, maar wacht eens even. Grijp je. Dan worden de mensen wel nijdig. Dan zitten ze niet zo makkelijk meer. Dan zeggen ze al gauw, ik ga maar eens ergens anders kijken. Dan voel ik me meer op mijn gemak. Zo gaat het in het leven, hè. Maar de dienstknecht van God, waar de grote koning met zijn woord komt, daar is het buigen of barsten. Er is geen derde weg. Daar wordt of in eeuwige liefde en ontferming dat harde hart verbroken, of we gaan door. Van tweeën één. Zalig is de mens die in de armen van Gods eeuwige liefde mag vallen. Die getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar rampzalig is de mens die het woord hoort en de wil van de koning, van de knecht, versmaadt. Zij zullen licht geacht worden. Ga uit in de wegen en in de heggen. En daar gaat de knecht gewillig. Wat groot, hè. Hij gaat tot die afgedwaalde. Die sinds mensenheugen is niet meer bij de kudde hoorde. Die tenten van Jafet. Want van Jafet is niet veel terechtgekomen in het verleden. Jafet zal in Sem's tenten wonen. Maar toch was het geslacht van Sem waar de Heer zijn bijzondere gunst aan betoonde. Maar van Jafet hoor je ook niet veel meer van al die volkeren. Naast de Semieten waren het niet allemaal Gamieten. Je had Jafet ook. Het lag allemaal verzonken. Met Gam ook. Verzonken. Maar in de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Ga uit, mijn zoon. Hij begon er al mee in de delen van Tyrus en Sidon in Samaria. Tot grote ergernis van de vijanden. En de discipelen konden het ook niet begrijpen. Maar daar begonnen de eerste lichtstralen al door te breken. Buiten de stad, in de heggen. Onder de heggen en op de wegen. Canaanitische. Allerlei andere soort mensen. Die er toch eigenlijk niet bij horen. Samaritanen. Daar begon de Heer al mee. Maar het breekt door. Want het huis komt toch vol. Het huis zal vol komen. Nou zeg, dan gaan we nog eens een klein stapje verder. Bij levende welzijn hopen we toch met elkander de dood des Heeren te verkondigen. En iedereen heeft daar zo zijn eigen maatstaven voor. De een die zegt, ik hang de ruit laag. Ik hou niet van die uitdrukkingen. En die andere die staat hoog op te spelen, denk erom, denk erom. Daar hou ik ook niet van. Maar dan wel. Gods getuigenis, dat alleen, wat God ons in zijn woord openbaart, hoe de Heer Jezus het gedaan heeft en gezegd heeft en de apostelen. De Heer Jezus die tegen een stelletje weinig begripvolle mensen zei, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, eer ik lijde. Begrepen ze er toch weinig van, hè? Begrepen ze er weinig van? Van dit borgwerk van de Heer Jezus Christus. Ja, zegt de koning, maar ik heb lust om met jullie dat te doen. Dan kom ik eens wat dichterbij. Als je nou vraagt, avondmaal, hoe? Mag ik u dan eens zo zeggen? Waar je ook zit, op het plein of op de straten, of dat je verminkt bent, kreupel of blind, arm, of dat je nog verder weg bent, dat je onder de heggen ligt, dat je geen dak boven je hoofd hebt. Maar is de knecht wel eens bij je geweest? De knecht, dat is de Heer Jezus. Ja, maar dat is ook zijn woord dat hij laat verkondigen tot aan het einde der dagen toe. En dat je misschien dacht, terwijl het licht daar ging, want die knecht die neemt de lantaarntje mee. Want het is er allemaal zo paardendonker. En dan liggen ze half te slapen onder de heggen en op de wegen. Er zijn erbij die misschien van de laatste centjes nog wat sterke drank hebben genomen. Om de ellende te vergeten. Ik spreek zinnebeeldig. Doet de mens ook, hij tracht zich te troosten en zegt, nou ja, och ja, zie, als je er niet voor in de wieg gelegen bent, dan zal het ook. En daar lig je te slapen, misschien wel te snurken. Of je ligt nog stilletjes aan alle pijnlijke plaatsen te tasten van alle dorens en distels. En je hoort voetstappen en je denkt het gaat voorbij en er stopt iemand. Je komt met de lantaarn. En die zegt, vriend, ik heb een boodschap van mijn vader. Die heeft een grote maaltijd aangericht. Er is plaats in huis. Daar zegt zo'n bedelaar, je bent naar buis hoor. Je bent naar buis. Man, hoe kom je hier verzeild? Wat doe je hier? Hij knippert met zijn ogen. Van het licht. Wat doet die meneer hier? Zo is het natuurlijke. Nou zeg, moet je eens letten. Heb je nou ooit mogen ervaren in het leven de eeuwige, de trekkende liefde Gods? Des Vaders. Mens kan heel wat namaken in zijn leven. Hij kan praten of dat hij een geloof heeft dat hij bergen verzet. Bergen van schuld en van zonden en van onmogelijkheden. Maar indien ik de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal en een luidende schel. Nou, de liefde. Hoe gaat dat dan? Nou, misschien heb je ook wel zo, niet in de letterlijke zin onder een heg of op een weg, maar ook op een heel donkere weg. En dat je het weet ook, dat je het weet ook, dat als je vandaag sterven zou of gisteren, dat je zegt, oh, dan ben ik verloren. En dat zelfs die wetenschap je harde hart niet kan verbreken. Je schrikt wel eens een ogenblik. Als je denkt, ik heb kanker of ik heb het aan mijn hart of ik heb dit. Praat een keertje over. Maar de andere dag als het weer een beetje gaat, dan gaat het ook wel weer zo erg. En je weet het zelf. Als je nakijkt de balans van je leven, dan zeg je, verschrikkelijk, zijn woord gehoord. En toch niet geloofd. Want waar ik zijn woord geloofde, daar zou het toch alles anders zijn. Zo kan een mens wel eens denken. Maar nou verder. Heb je dan ook wel eens in je leven iets ervaren? Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat er opeens licht komt. Een lichtje in de duisternis. En dat de knecht er is. Het woord komt. En dat net alsof dat je opeens wakker gemaakt wordt. Opeens. Wakker van het licht. De boodschap. Dat je in de kerk zat misschien 20, 25 jaar lang. Misschien nog nooit wat gehoord. Het is erg genoeg.
Ja, tenminste wat gehoord, zo gehoord dat je zei, nou, ik was een goede preek of ik vond er niks aan. Die manier. Maar nooit gehoord dat je zei, oh, dat geldt mij. En toen die keer wel. Dat er licht komt. En daar komt het woord bij en zegt, ik bedoel u, jonge meisje, man, vrouw. Ja, maar wij bedoelen hem niet. Ja, juist, dat is zo, wij bedoelen hem niet. Maar er komt dan dat woord onder die heggen en op die wegen. Ik bedoel u. Hoe staat het ermee? Moet je hier de nacht doorbrengen? Moet je hier sterven? Moet je hier in de ellende omkomen? Kom. De opperste wijsheid verheft haar stem op de hoeken der straat en zegt, wie slecht is, hij keren zich herwaarts en drinken van de wijn die ik gemengd heb en eten van het brood dat ik bereid heb. Wat denk je dat die mensen doen? Nou spreek ik weer even het natuurlijke beeld. Nou die mensen onder die heg die zeggen, ja hoor eens maar, dat doen we niet hoor, dat je de wijn meegaat. Met u, je bent naar buis. Wij gaan niet mee. Voor die tollenaren en die zondaren, daar stond, breng ze hier. Maar toen de vader zijn knecht wegstuurde om alle afschrapsel bijeen te vergaderen, toen zei hij, dwing ze. Ja, dat is geen dwang in de zin van de knoet zoals wij, dat niet. Want het wordt een zeer vrijwillig volk op de dag van zijn heerkrachten. Maar dwing ze. Waarom? Och, zegt die bedelaar in de natuur, meneer, wat moet ik daar doen? Kijk eens. Ik heb geen kleren aan mijn lijf. Ik zie zo zwart als een roet. Wat moet ik te doen? Het is helemaal geen familie van me. Ik kom in de baaiers terecht. Hebben ze me verraaien? Dat je me mee wil hebben? Zou ze me natuur gaan? Nou, geestelijk zou je toch ook zeggen, Heere, wilt u zo een hebben? Zo'n ellendeling? Zo een? Dat kan toch niet? Maar de knecht zegt, kijk me eens aan. De vader heeft me gestuurd. Kijk, en dan gebeurt er iets, dan dwingt hij ze met liefde. Dan kun je niet zeggen hoe dat is als je zo in de kerk wel eens hebt mogen zitten. Loutere goedheid, liefdekoorden. De mensen praten wel eens over en toen en toen en toen. Maar bij de donder van Sinai kan de mens nog in het leven blijven. Maar als eeuwige liefde komt, dat maakt zacht en dat verbrijzelt het hart. Daar vallen alle pretenties zo in één keer weg. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Heer, als u dan wilt. Als u het wilt. Heer, als dat u wel behaag is, dat ge zo smerige zondaar wil hebben. Tegen alle geboden zwaarlijk gezondigd heeft. En nog. Ik kan het niet geloven. Ja, zegt de knecht. Het is toch waar. Ja, maar het kan toch zo niet. Ik kan toch. Ja, gewisselijk, zegt de knecht. Zo. Ja, maar kan ik dan me niet ergens een beetje opknappen? Kan ik mijn haar nog niet een beetje gaan kammen? Kan ik dan toch. Maar ja, ik heb geen geld. Nou, zegt de knecht, dat is het hem nou juist. Dat doe ik allemaal. Ik was je, ik reinig je en ik heb ook een kleed hangen. In de voorraadkamer van mijn hemelse vader, daar hangen de wisselklederen. Ja, mijn man, ik kan toch zo niet meekomen. Ja. Ja, zegt de goede herder, mee. Hij dwingt. Want het huis moet vol, dat wil de vader. Geen plaats zal er meer open blijven. Vast gebouw van zijn gunst bewijzen. Ieder steen zal erin zijn. Geen een zal er gemist worden. Van die scharen die niemand tellen kan. Maar zeg, dat wilde ik u vragen. Als u nou zo in de kerk mag zijn en zeer dood wordt verkondigd, dan bezweer ik u, heb het hart niet, hij blijft zitten. Want het is de koning die daar met de tekenen van zijn nagelen spreekt. Vader heeft me gestuurd om jullie op te halen. Het is zijn woord. Ik ben het woord. De Heer heeft nog nooit tegen geestloze beleiders gezegd. Om der wille van de vorm, doe het maar. Dat bedoel ik niet. Maar de Heer heeft de allerlaagste opgeraapt. En de allerminste, omdat hij de minste geworden is. Boog hij zich tot de minste en zei, kom, uw ziel zal leven. Ik geef u de gewisse weldadigheden, David. Dat kan de mens toch eens blij zijn. Nee, ik dacht vanavond onder te zingen. Het zachtmoedig volk, ja zo noemen ze de reizen niet, zal rijk verzadigd wezen. Wie God zoekt zal hem prijzen. Hem alleen. Dat zegt de koning in Psalm 22. Die is beter om als die grote knecht bijeen te vergaderen. En de weg kan zo naar niet zijn. En uitzichtloos. En donker en moerassig. En vol van zonde. Maar de koning weet de weg. En hij komt op zulke wegen. En hij verlicht het blind gezicht. En zegt, gij moet naar het vaders huis. Ja. Ik moet heden in uw huis blijven. Ja, maar de Heer Jezus is niet in het huis, het stenen huis van Levi gebleven. Want ze waren op weg naar het hemelse vaderhuis. Daarom zei de dienstknecht hier niet, ik wil bij je in huis komen, want ze hadden geen huis. Maar die zegt, ik breng u regelrecht naar het huis van de vader. Onconditioneel. Kun je niet meer lopen? Ik kan niet lopen. Oh, dat geeft niet. Ik draag je op mijn schouders. Of heb je helemaal geen benen meer dat je, en geen armen, dat je ook niet kruipen kunt? Ja, dat leert de Heer. Dat je niet kruipen kunt. Dan word ik zo akelig als de mensen zo prat erop gaan en zeggen, ik heb me voor gekropen hoor. Dan denk je bij je eigen, nee mensen, er is er maar één die gekropen heeft. Die is naar die ellendige wormen toegekropen. Om ze op te rapen en op te zoeken. Heb je helemaal geen benen meer? En je armen ook niet? Geef ook niet. Er is nog een wagen van vrije genade. Door engelen getrokken. En de Heere zendt zijn dienaren uit en zegt, laat op. Zet ze erop. Je hoeft niks te doen. Ik weet dat het een ergernis is voor het vlees. Als een mens er niet voor ingewonnen wordt van het hemels wegen, nou dan stikt hij in zijn vijandschap. Als hij een klein beetje gaat doorkrijgen hoe Jacob zalig wordt, dan wordt hij woest. Als hij er niet voor buigt, dan wordt hij woest. Want dan komt hij in één keer in het geweer en zegt hij, ja maar dat. Ja, toch is het zo hoor. Ik mag het u in het Heere naam verkondigen dat het zo is. Evangelie, dat is God. Vrije genade en eenzijdige ontferming. Waar niets van ons meer in aanmerking komt. Alleen, kijk, woon je nou onder zo'n donkere heg, dan word je er blij mee. Dan mag je misschien zeggen wat Huntington eenmaal zei. Heer, het is te veel. Het is te veel voor zo een. Maar de knecht zegt, nee, het is genoeg. Het is genoeg. Op weg naar huis. Nou ja, elk die hem vreest, hoe klein hij zij op sprook, hoe ellendig die zijn eigen ervaart, ook bij de voortgang. Want het gaat nog maar steeds door, die lering en leiding van de Heilige Geest. Want de Heere wil juist zulke volk zalig maken. En waar hij ze zalig maakt, daar worden het ook zulke ellendigen. Ze komen er niet bovenuit. Maar toch, de koning maakt het waar. En als ze daar de wagen stopt voor het paleis van de koning, dat grote huis, waar ze misschien wel eens schichtig naar gekeken hebben, maar waar wij toch niet thuis horen. Nee, die man die slaat ons dood. Als ze daar komen, ze zijn er maar net in de hal. Dan staan daar al de dienstknechten. Dan is daar al water om te wassen. Dan is er bloed om te reinigen. En dan hangen daar de klederen precies genoeg. Kom, zegt de koning. De knecht zegt, kom. Sieraad voor assen. Het gewaad des lofs voor benauwde geest. Vrolijkheid voor treurigheid. Daar ben ik voor gezonden. Om gevangenen vrijheid uit te roepen en opening de gebondenen. Het aangename jaar van het welbehagen Gods. Ben je wel eens blij geweest? Dat je zegt, daar zit ik nu in de kerk of aan die dis des Heer. Ik, daar zit ik nou. Ik had het nooit gedacht dat ik zalig kon worden. Nee, zalig, een verworpene. Daar zit je nou. Ze zeggen natuurlijk alleen van als een burgemeester. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Maar die verwonderingen, kijk nou toch aan. Dat heb ik ook wel eens. Je hebt onder ons ook nog wel arme mensen. En als ze dan eens in de auto zitten, dan zie je dat gezicht wel eens glunderen. Jongen, hoe komt zo'n arme stakker in een mooie auto? Hij wordt gereden. Dat heb je ook wel eens, weet je wel. Dat vind ik altijd zo leuk om te zien, hè. Ja, nou, dan moet je geestelijk denken. Zo aan zijn gaven. Daar zit hij. Ja, wat heb ik nou? Ik heb niks. Heb je niks? Nee, ik heb niks. Ik heb niks om in te doen. En ook niks om te geven. Wat heb je dan? Ik heb niets. Maar zijn eeuwige liefde, de ritselingen van zijn ontfermingen, die hebben mijn hart zacht gemaakt. Het steenhart. Die hebben dat harde hoofd gebroken. Die hebben me recht op mijn voeten gezet. Of ze hebben me gedragen. Kom, alle dingen zijn nu gereed. Het is klaar. Niets erbij, niets ertoe. Oh, ik mag het u ook vanavond met blijdschap vertellen dat we zo'n ontzaglijke, rijke koning hebben. Dat ik het met geen woorden kan zeggen. Laat alles maar draven. De snootste van de mensenkinderen of de hoogste van de mensenkinderen. Laat allemaal maar draven. De koning gaat door. En zegt kinderkens. Werpt het net eens uit aan de rechterzijde. En gij zult vinden. De koning gaat door om te zeggen, het is mijn begeerte. Ik wil het. Wil je wel geloven dat ik daarom zo blij ben, dat we met elkaar de dood des Heren mogen verkondigen? Ik heb het wel eens eerder gezegd, toen ik hier pas kwam, toen heb ik wel eens verdriet gehad. Wat oudere mensen. En verder niemand. Nou ja, voor de godsdienst waren het er toch al te veel. Want die vonden 13 mensen, vonden ze al verschrikkelijk veel natuurlijk. Maar voor een zondaar is dat iets anders, hè. Ach, lieve heren, wil uw woord zegenen. Ik ben ook verblijd gemaakt daarmee dat de Heer zijn woord gezegend heeft. En dat velen door die eeuwige ontferming Gods zondaren mochten worden. En die stilletjes voor de Heer hebben gebogen, die geen andere weg meer zagen. En die bekend hebben daarmee. Tenminste, zo neem ik het op. Tot wien zullen wij toch anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Dan kun je niet anders meer. Al zou alles je toeroepen en zeggen, man, schij uit alsjeblieft. Jij? Daar kun je niks aan doen. Dan zeggen, ja mensen, ik kan er ook niks aan doen. Maar de Heere, hij is groot en zeer te prijzen. Warmhartig is de Heere en genade. Wat kan ik er aan doen als de Heere zo warm zalig wil maken? Als de Heer tegen zo een gaat zeggen, eet. En drink, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken en vergoten werd. Dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Nee, geen dwangmatigheid, zoals je bij de geestloze beleiders tegenkomt altijd weer. Hoewel, ik zeg van de stilte, Heere, die geestloze beleider zit hier. Die zit hier. Maar ik bedoel nou in het kerkelijke genomen. Van verplicht dit. En geloofsgehoorzaamheid. We moeten toch gehoorzaam zijn. We moeten toch dit zijn. We moeten dat zijn. Dan denk ik wel eens. Adam heeft geen geloof en geen gehoorzaamheid hoor. Je zoekt te vergeefs. Zo bedoel ik het niet. Als dat die dwang is. Maar deze dwang. Loutere goedheid. Liefde koorde. Waarheid zijn des Heeren paard. Heer, u bent me te sterk geworden. Uw liefde is me te sterk geworden. Ik was vergaan. Ik zou, regelrecht op de hel aan. Maar u kwam met uw licht. En u zei, kijk me eens aan. Waarom weet je nou geld uit voor hetgeen geen brood is? Waarom zit je daar? Ik heb je zo goed gemaakt. Keer weder gij afkerige kinderen en ik zal uw afkeringen genezen. Dat zegt de Heer. Het huis moet vol worden. Het huis moet vol worden. En ik weet zeker, door het geloof. Dat er heel wat steentjes uit ons midden in dat huis ingemetseld zullen zijn. Dat is groot. Dat hebben we niet aan ons te danken. Aan ons eigen. Dat heb je niet aan mij te danken. Maar het eeuwig evangelie van het soevereine welbehagen Gods, waar de meesten toch niks van geloven. Ze praten er wel over. Het eeuwig welbehagen. Maar ze zijn er nooit blij mee geweest. Maar wat voor mensenkinderen de enige hoop wordt in het leven. Voor hem, voor zijn kindertjes. Heren, uw eenzijdige soevereine, verkiezende liefde, dat. De Heere doet het ook. De Heere doet het ook. Zeg je, waar hebben we het aan verdiend, hè? Daartoe heeft hij nou zichzelf gegeven, tot een ransoen voor velen, en zich uitgestort in de dood, opdat hij doden het leven zou geven. We gaan naar huis. Je zal het wel ontdekken dat van onze voorbereidingen niet veel terecht komt. En als je bezig bent om je eigen te beproeven, dat er tenslotte niks anders meer overblijft dan dat je zegt, toch, Heer, beproef gij mij. Zie of bij mij een schadelijke weg is en breng me alsjeblieft op die enige weg. Maar ik hoop toch dat als het zover is, dat je mag zingen, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Wat zullen we de Heren vergelden? Er is niks. Ja, hij zet een tafel klaar. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Amen.